richten ons oog alleen op Hem, op de Heer Jezus. En vanmorgen ging het over de eenvoud gericht zijn op de Heer Jezus. En ik hoop dat het ook vanavond weer zo zal zijn, dat de schijnwerper op Hem is. We gaan lezen over de zevende dag. En ik lees met jullie Genesis 2, vers 1 tot en met 3. Zo zijn de hemel en de aarde voltooid en heel hun legermacht. Toen God op de zevende dag zijn werk dat hij gemaakt had voltooid had, rustte hij op de zevende dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. En God zegende de zevende dag en heiligde die, want daarop rustte hij van al zijn werk dat God schiep door het te maken. We zijn aanbeland bij de zevende dag, de laatste onderwijsavond van dit seizoen. En we hebben bij iedere dag gekeken welke overeenkomsten je ziet tussen een dag van de schepping en een heilsfeit. En wat de overeenkomsten zijn met een Bijbels feest. En steeds heb ik gezegd dat je dit nu niet als een dogma, als een nieuwe leer moet beschouwen. Alsof die parallel er van tevoren al is ingelegd. Maar misschien wat de Bijbelse feesten betreft wel. Maar gebruik vooral die parallellen om de grote lijnen van Gods plan te leren verstaan. En de parallel die ik dus trek met de zevende dag, dat kun je hier zien. Dat is het loofhuttenfeest. En de vervulling van dat feest, dat is het koninkrijk, het komende koninkrijk. En welke vraag moet je dan direct stellen? Wat bedoel je met koninkrijk? Het antwoord daarop heeft verregaande consequenties voor de uitleg van Gods plan met de mensheid, Gods plan met deze wereld, Gods plan met Israël, met de gemeente, met het lichaam van Christus. Het raakt heel veel gebieden in de Bijbel uitleg, waaronder je visie op de gemeente, je visie op de doop, je visie op evangelisatie bijvoorbeeld. Onlangs kreeg ik een deel van een recente preek van een Urker dominee te horen. En hij schaarde de baptisten onder de valse kerk, omdat een kenmerk van een valse kerk volgens hem is dat heel veel nadruk wordt gelegd op één aspect van de leer, in ons geval de doop, waar we dan zelfs onze naam aan ontlenen. Bij ons zou niet het hele getuigenis van de schrift daardoor klinken. In de volgende preek heeft hij dat nader toegelicht en gezegd dat niet iedere baptistengemeente voluit een valse kerk is. Maar als je zoveel nadruk legt op de doop, op de overdoop, dan raken andere leerstellingen, zo zei hij, op de achtergrond en die dreigen te verdwijnen. En toen zei hij dat volgens artikel 34 van de Nederlandse geloofsbelijdenis heel duidelijk is dat in de gereformeerde belijdenis de leer van de wederdopers verworpen wordt als een dwaling. Het kan ook niet anders, zegt hij dan, want de verbondsdoop zoals wij die kennen, zoals zij die kennen, dat sluit de geloofsdoop van de overdopers uit. Die twee kunnen niet samengaan. Die sluiten elkaar uit en daar hangt heel veel aan vast, volgens deze Urker dominee. Bijvoorbeeld de gemeentevisie, hoe de Heer de gemeente roept en verkoren heeft. Maar dan nog iets, zei hij, als de een gelijk heeft, dan heeft de ander geen gelijk. Nou, daar heeft hij helemaal gelijk in. Want de Bijbel spreekt over één doop. En dan wordt duidelijk, in datgene wat hij allemaal zegt, dat ja, die overdoop, dat is natuurlijk het pijnpunt. En hij zei vervolgens, maar bij de bediening van de doop wordt wel de naam van de Allerhoogste, de naam van de drie enige God uitgeroepen. En als dat gebeurt, zei hij, bij een dwaling, als dat gebeurt bij een onjuiste interpretatie van de schrift, dan is dat oneigenlijk gebruik, het is het lasteren van de naam van de Heere zelf. De kinderdoop en de geloofsdoop kunnen dus niet samengaan volgens deze Urker dominee. Dat klopt, het is het een of het is het andere. Maar dan geeft hij als reden van dat niet samen kunnen gaan, dat er heel veel vasthangt aan die doop. Namelijk onder andere de visie op de gemeente. Maar volgens mij ziet hij iets heel belangrijks over het hoofd. De verschillende visie op de doop, de verschillende visie op de gemeente, op het gemeente zijn, die komen voort uit een verschillend denken over het koninkrijk. Daar zit de crux. Het koninkrijk, daar hangt heel veel aan vast. Niet aan de doop, daar hangt heel veel aan vast. Ja, natuurlijk in zekere zin ook wel. Maar het begint daaraan voorafgaand al bij dat begrip koninkrijk. En daarom zeg ik, wat bedoel je nou met dat begrip koninkrijk? Want daar hangt heel veel aan vast. Op dat onderwerp gaan de wegen uiteen. Nou, waar we naar gaan kijken vanavond is in relatie tot dat begrip koninkrijk naar de volgende onderwerpen. Mooi getal, hè? 7, getal van de volheid. Eerst gewoon even het woord koninkrijk in de Bijbel. Maar dan, hoe kijken nou Luther en Calvijn tegen het koninkrijk aan, zodat we ook wat beter die Urker Dominee kunnen begrijpen? En wat leert Jezus over het koninkrijk in de evangelieën? Hoe zien we dat begrip koninkrijk weer terug in de gelijkenissen? Is er nou sprake van continuïteit of discontinuïteit? Leg ik straks wel uit. Is er nou sprake van een positieve groei of niet? Hoe zit het met het koninkrijk in Handelingen en hoe zit het met het koninkrijk in de brieven? En tot slot de vraag waar het wat mij betreft allemaal om draait. Hoe verhoudt de gemeente zich nu in het heden tot de samenleving in relatie tot je visie op het koninkrijk? Maar we beginnen dus met dat woordje koninkrijk in de Bijbel. Je komt in het Oude Testament dat begrip koninkrijk tegen in de zin zoals wij dat kennen. Een stuk land, een grens eromheen en in dat land regeert een koning. Zoals in onze tijd het Koninkrijk der Nederlanden. Maar je komt het begrip koninkrijk ook tegen in de profetieën. Die spreken over een toekomstig koninkrijk met de zoon van David als vorst. In het Oude Testament worden dan in het Hebreeuws de woorden malkoet en mamlaka gebruikt. Dat kun je zowel vertalen met koninkrijk als koningschap. Of koninklijke macht, heerschappij, overheersing. Dus de vraag is, wie regeert? Wie heeft dat koningschap op zich genomen? Onder wiens regering leef je? In het Nieuwe Testament verkondigt Jezus dat men zich moet bekeren, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En dan wordt het Griekse woord basileia gebruikt. En ook dat kun je weer vertalen, zowel met koninkrijk als met koningschap. En de prangende vraag is dus, wat wordt er nou bedoeld met dat begrip koninkrijk? Nogmaals, belangrijk om bij stil te staan, omdat het bepalend is voor je visie op het doel van de gemeente en hoe de gemeente zich verhoudt tot de samenleving. En ook bijvoorbeeld hoe je visie is op de eindtijd. We gaan eerst even kijken naar hoe Luther en Calvijn nou aankeken tegen dat begrip koninkrijk. Met name de Westerse kerk, die heeft een heel sterk Luthers en Calvinistisch bepaalde visie op de Bijbel en de praktijk ook van het christen zijn. En bij Luther en Calvijn wordt de hermeneutiek, en dat is een moeilijk woord, maar dat betekent gewoon door welke bril kijk je nou in de Bijbel. Maar zij kijken dus met zo'n bril dat hun hele Bijbeluitleg voor een heel groot gedeelte wordt bepaald door hoe zij aankijken tegen dat begrip koninkrijk van God. Het is belangrijk om daar toch even bij stil te staan. Want ze hebben natuurlijk heel veel invloed gehad en nog steeds. En bij Luther kennen we het zogenaamde twee rijkenleer. Zijn leer van twee koninkrijken, dat heeft hij ontworpen om een eind te maken aan de vermenging van kerk en staat van de middeleeuwen. Dat was dus zijn doel. Laat Luther zich dan leiden door de Bijbel over het begrip koninkrijk, of laat hij zich leiden door de behoefte aan scheiding van kerk en staat? Het ene koninkrijk is volgens Luther het koninkrijk van de wereld. Dat is de staat. En het andere koninkrijk is het koninkrijk van Christus. En dat is dan de kerk. De staat tegenover de kerk. Scheiding van kerk en staat. En onder het koninkrijk van de wereld, daar verstond Luther de maatschappelijke en de politieke structuren die verantwoordelijk zijn voor het handhaven van orde, van recht en gerechtigheid in de samenleving. En dat wordt gewoon bestuurd door wereldlijke autoriteiten. En Luther die zag dat als een door God ingestelde orde. Dit koninkrijk dat moet de menselijke samenleving in goede banen leiden. Het geestelijk koninkrijk, dat is het domein van de kerk en van geloof. En dan zegt hij, ja, als gelovigen leven we in beide koninkrijken. En deze twee koninkrijken die worden ook wel aangeduid door Luther als de twee handen van God. Gods linkerhand als schepper en onderhouder, het terrein van de politiek. De staat moet de vrijheid van de kerk beschermen, maar mag zich niet bemoeien met de zaken van het geloof. En dan Gods rechterhand als heiland in zijn genade. Christenen hebben de plicht om zowel de wetten van de staat te gehoorzamen als hun geestelijk leven volgens de normen van het evangelie te leven. Maar wat is nou de consequentie van zijn visie op het koninkrijk? Dat is dat er een zendingsvisie ontbrak. Eigenlijk was het zo van de staat die zegt wij zullen jullie niet vervolgen en de kerk die zegt wij zullen jullie niet bekeren. Daar kwam het eigenlijk op neer. We laten elkaar met rust. De visie op het koninkrijk bepaalt dus je visie op het doel van de gemeente, bij Luther dus heel intern gericht op het geestelijk leven van haar leden. En de visie op het koninkrijk bepaalt ook hoe de gemeente zich verhoudt tot de samenleving. In het geval van Luther niet evangeliseren, je laat samenleving met rust, scheiding van kerk en staat. En dan gaan we naar Calvijn. Die heeft ook een tweerijke leer. Uitgangspunt bij Calvijn is de alles overheersende soevereiniteit van God. Dat betekent, God doet wat hij wil. Hij doet het op de manier die hij wil. En hij heeft aan niemand verantwoording af te leggen. Hij is soeverein. En ook Calvijn gaat dus uit van een dualistische heerschappij van God. Dualistisch betekent een tweedeling. En hier zie je een tweedeling in natuur en genade. Enerzijds heb je dan dus de natuur. En die kun je vergelijken met Luther's schepping. Calvijn noemt dat de algemene genade. Het is Gods regering in de wereld. En anderzijds heb je dan de genade die je kunt vergelijken met Luther's verlossing. En Calvijn noemt dat bijzondere genade. Dat is Gods regering in de kerk. Gods regering in de wereld, algemene genade. Gods regering in de kerk, bijzondere genade. En Calvijns denken met betrekking tot koninkrijk en de soevereiniteit van God laat het volgende onderscheid dus zien. Zoals ik al zei, Gods regering in de wereld. God die gaat in zijn soevereine genade gaat hij niet aan de wereld voorbij. En dan is de gedachte dat overal waar de christelijke beschaving haar intrede doet, daar zie je het koninkrijk. Dus overal waar de christelijke beschaving haar intrede doet, daar zie je het koninkrijk. Daar zie je Gods regering in de wereld. En Calvijn noemt dat dus algemene genade. Calvijn die zag de algemene genade als een manier waarop God zijn goedheid en zijn zorg toont aan de hele mensheid, ongeacht geloof of niet geloof. Deze genade heeft echter niet als doel om te redden, maar om de mensen in staat te stellen en te functioneren in deze wereld. Er komen stromen van zegen. Calvijn die baseert dit onder andere, die algemene genade, op Matteüs 5, vers 45. Daar zegt hij, opdat gij kinderen moogt zijn van uw vader die in de hemelen is, want hij doet zijn zon opgaan over bozen en goeden. En laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Dat is die algemene genade die voor iedereen verkrijgbaar is. En los daarvan zie je dan Gods regering in de kerk. En Calvijn die benadrukt dat bijzondere genade volledig Gods werk is. God is soeverein. God verleent genade aan degenen die hij uitverkoren heeft. Dat is de leer van de predestinatie, de leer van de uitverkiezing. De kerk is Gods heilsinstrument, wat eerst Israël was. Want in het nieuwe verbond is dan de kerk, in de ogen van Calvijn, het geestelijk Israël. En dat is dus de vervangingstheologie. Dus uitverkiezing, vervangingstheologie, heel kenmerkend voor Calvijn. In de kerk, daar regeert God door middel van een kerkelijke hiërarchie, zoals de theocratie in Israël. En dat noemt hij dus bijzondere genade. Nou, wat zijn er de gevolgen van deze twee visies? Luther en Calvijn die gaan met hun visie uit van het volgende. De continuïteitsgedachte, die noemde ik toen straks al even. In de Nederlandse geloofsbelijdenis staat in artikel 27 dat de kerk er al is vanaf het begin van de wereld. De kerk is er al vanaf het begin van de wereld. Het volk van God, oké, werd eerst Israël genoemd en heet nu kerk. De kerk heeft Israël vervangen. En die continuïteitsgedachte betekent dat er heel veel nadruk komt te liggen op het hier en nu. Het hier en nu van Gods koninkrijk. Gods koninkrijk dat je dan ook puur geestelijk moet duiden. Het gaat om een geestelijk koninkrijk. Houd het ook even goed vast, want daar kom ik zo meteen op terug. En dan gaan ze daarbij uit van een opgaande lijn. Een steeds toenemende positieve invloed van de kerk op de maatschappij. Daar hebben we het net ook over gehad, hè? Dat was dat doel. En de wederkomst die wordt dan gezien als een voltooiing, een bekroning, een overwinning op de machten van het kwaad. Dus een hele positieve ontwikkeling, steeds meer invloed van de kerk in de maatschappij. En op het hoogtepunt, daar komt Jezus weer, de wederkomst. Hoewel het accent heel anders ligt, zien we hetzelfde in de Kingdom Now-visie, het Koninkrijk Nu. Het accent ligt dan meer op tekenen en wonderen. Maar het is hetzelfde principe van het langzamerhand doorbreken van dat geestelijke koninkrijk van God. En dat op het hoogtepunt de Messias terugkeert. Dus die continuïteitsgedachte. Het koninkrijk groeit en groeit. En de invloed van de maatschappij wordt steeds groter en werkt toe naar het hoogtepunt. Maar is dat juist? En is dat ook bijbels? Maar dan helpt het om nu even met elkaar te kijken naar het koninkrijk, naar het begrip koninkrijk in de evangeliën. En automatisch dan ook in de gelijkenissen van Paulus. Dat helpt om daar antwoord op te krijgen. Klopt dat van die groei, groei, groei en dan de wederkomst van Jezus? Als Jezus na de verzoeking in de woestijn begint te prediken, dan zegt hij: bekeer u. Want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Maar wat Jezus predikt, en dat geldt voor alle dingen die hij verkondigt, daar verkondigt hij me niet echt een nieuwe gedachte mee. Hij baseert zich op het Oude Testament. We hebben dat net vanmorgen gehoord. Van het Oude Testament kun je niet zomaar aan de kant schuiven, want Jezus die refereert daar continu aan. Dat Jezus niet een nieuwe gedachte predikt, dat blijkt uit de koninkrijksverwachting in het Oude Testament. Zoals je bijvoorbeeld in Jesaja 9, vers 5 en 6 kunt lezen. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid. De naijver van de Heere van de legermachten zal dit doen. Dus er komt vrede op de troon van David over zijn koninkrijk. Nou, is het koningschap van David, de zoon van David, de Messias, is dat al vervuld bij de eerste komst van de Heer Jezus? Is dat vervuld al in de harten van degenen die zijn verzoening hebben geaccepteerd en die hij hen zijn vrede geeft? En moet je dan dat koninkrijk puur geestelijk interpreteren? Of zal er daadwerkelijk sprake zijn van een toekomstig aards koninkrijk, waarbij een ieder dan gesteld zal worden onder de koninklijke heerschappij van Jezus de Messias? Of zijn er twee kanten van de medaille? is er sprake van een reeds en een nog niet. Zo op het eerste gezicht lijkt Jezus te onderwijzen dat je het koninkrijk alleen geestelijk moet interpreteren. In Lucas 17, vers 20 en 21, daar zegt hij immers dat het koninkrijk van God niet op waarneembare wijze komt en dat het koninkrijk binnenin u is. Nou, mensen die niet geloven in een toekomstig messiaans koninkrijk, een duizendjarig vrederijk, een rijk van vrede en gerechtigheid, die komen dan vaak met deze tekst aan. Zie je nu wel, het is iets geestelijks, dat koninkrijk. Maar is dat wat er staat? Deze tekst die staat in de context van een vraag van de fariseeën naar aanleiding van de genezing van 10 melaatsen. En die 10 melaatsen die worden naar de priesters gestuurd en onderweg merken ze dat ze genezen zijn. En er was er maar één, uitgerekend een Samaritaan, die terugkwam en die Jezus daarvoor de eer gaf. En de fariseeën die vragen dan in Lucas 17 vers 20 wanneer het koninkrijk van God zal komen. En het antwoord van Jezus luidt zoals gezegd, het koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze. Maar wat houdt dat niet waarneembare wijze dan in? Het Griekse woord parateresis, dat hier wordt gebruikt daarvoor, dat komt alleen hiervoor. En het betekent waarneming, maar ook nauwkeurig acht slaan op. Of scherp letten op. Het werkwoord dat van parateresis is afgeleid, komt wel een aantal keren voor. En dat wordt dan vertaald met die tweede mogelijkheid. Die tweede vertaalmogelijkheid. Ze letten scherp op hem. Of ze hielden hem nauwlettend in het oog. En als je de betekenis van dit werkwoord doorvertaalt naar het parateresis, dan past dat helemaal in de context. Want continu lagen de fariseeën op de loer en ze hielden hem heel nauwlettend in het oog. Continu waren ze bezig om zijn werken in een kwaad daglicht te stellen. Het koninkrijk komt niet op waarneembare wijze, slaat mijns inziens dan ook op de blik van de fariseeën die voortdurend op hem letten om hem te grazen te nemen. En Jezus zegt dan in mijn eigen woorden, door op deze wijze naar mij te kijken, met de bedoeling om mij ergens op te kunnen pakken, zullen jullie het koninkrijk van God niet zien. Het aardse messiaanse koninkrijk dat gaat komen. En als Jezus dan vervolgens zegt, het koninkrijk is binnenin u. En stel je beweert dat het een geestelijk koninkrijk is, dan is het toch wel vreemd dat dit de fariseeën dan toekomt, tegen wie Jezus eerst zegt dat ze het koninkrijk van God niet zullen zien. Het zou heel vreemd zijn als dit dan zou betekenen dat een of ander geestelijk koninkrijk in de harten van die ongelovige fariseeën zou zitten. Het koninkrijk is binnenin u, kan heel goed als volgt worden vertaald. Het koninkrijk staat in het midden van u, in de persoon van de koning. Je kunt Basileia immers vertalen met het koninkrijk en met koningschap. De koning is in het midden van u. Het Griekse entos humon is hier in deze context beter te vertalen als het koninkrijk is onder u, in uw midden, bij u. Dus niet in u. Dus samengevat staat hier, als jullie mij steeds in de gaten houden om mij ergens op te pakken, dan zullen jullie het koninkrijk van God niet zien. Het koninkrijk, het koningschap is in mijn persoon in jullie midden. Ze moeten de Heer Jezus vertrouwen, ze moeten in hem geloven. Dus het gaat helemaal niet over niet waarneembare wijze in de zin, het is alleen maar geestelijk. Of het is ergens binnenin je. Dat is dus niet wat hier staat. Dus het gaat niet om een geestelijk koninkrijk dat niet waarneembaar is. Want daarna in Lucas 17 gaat het dan ook verder over de toekomst. En dan zie je ook dat het gaat over dat toekomstige messiaanse rijk dat zal komen. Maar dan de gelijkenissen in relatie tot het koninkrijk. Klopt nou die continuïteitsgedachte dat het aantal gelovigen groeit en groeit. En als de laatste is toegevoegd, dan is de wederkomst van de Heer Jezus. diezelfde Urker dominee, die zei dit letterlijk tweede Pinksterdag in een preek over Ezechiël 47. Begrijp me goed, hè? Ik wil hem helemaal niet negatief wegzetten, maar slechts laten zien hoe het komt dat we verschillend denken over gemeente zijn en verschillend denken over de doop, naar aanleiding van onze verschillende kijk op het koninkrijk. Maar dat we elkaar in mijn ogen gewoon broeders kunnen noemen. Je kunt van mening verschillen, maar ga elkaar niet een valse kerk noemen. Het volgende is heel belangrijk als je nadenkt over de gelijkenissen. Als Jezus de gelijkenissen vertelt, is het nog voor zijn kruisiging en opstanding. En dan verkondigt hij dat het koninkrijk nabij is. In de gelijkenissen die Jezus vertelt, gaat het over de toegang tot het aardse messiaanse koninkrijk. En Jezus die spreekt tegen zijn eigen volk, hoofdzakelijk de mensen van Juda, die dan in het land zijn. En hij heeft het met hen over de ingang in het aardse messiaanse koninkrijk. De voorwaarden voor toegang tot dat koninkrijk maakt Jezus bekend aan Nicodemus. Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Johannes 3, vers 3. Dat stemt overeen met de belofte voor Gods volk, dat ze een nieuw hart zullen ontvangen. En dat de Torah op hun harten geschreven zal worden. Ze zullen de geest ontvangen. En waar ik steeds meer het belang van inzie, is dat we de evangeliën eerst moeten lezen door de oren van de eerste hoorders. En dat is Gods volk, dat is het Joodse volk. We moeten niet te snel de vertaling maken naar de gemeente van de Heer Jezus Christus, die dan nog een geheimenis is. Zoals we vanmorgen ook hebben gehoord, het hele woord is voor ons, maar niet het hele woord gaat over ons. En ook al gaat het niet over ons, dan kunnen we toch, 1 Korinthe 10, ook wel weer heel veel dingen leren. En worden we ook voor dingen gewaarschuwd in relatie tot wat het Israël meegemaakt heeft. Nou, wat ik in alle gelijkenissen zie, is dat Jezus laat zien dat er enerzijds mensen zijn die onder de bedekking van het oude verbond blijven. Die blijven gerechtigheid van de wet verwachten. Die blijven redding van de wet verwachten. En anderzijds zijn er mensen die hun vertrouwen op de Heer Jezus zullen stellen. En die gaan leven uit zijn genade. En die twee groepen zie ik heel duidelijk in de gelijkenissen. Bijvoorbeeld Johannes 10 gaat over de goede herder. En de schapen bevinden zich in de stal. Die bevinden zich binnen die omheining van dat judaïsme. Dat betekent gerechtigheid verwachten van de wet. En het lijkt erop, als je dat zo leest, dat ze veilig zijn binnen de stal. Maar in de grondtekst staat dat ze niet in de stal moeten komen, maar dat ze naar buiten moeten. De weiden in, waar leven is en overvloed. Dat ze leren leven uit genade. Dat ze leren vertrouwen op de Heer Jezus. Nou, in met name Matteüs 13 staan meerdere gelijkenissen. En steeds dan zie je dat er in die gelijkenissen sprake is van vermenging. Vermenging tussen leven onder het oude en leven onder het nieuwe verbond. Het groeit samen op. Maar dat wil ik graag laten zien en ik licht daar twee gelijkenissen uit. En wel, die gaat over het mosterdzaad en die gaat over het zuurdegen of de zuurdesem. Wat is het doel om naar deze gelijkenissen te kijken? Om te kijken, klopt dat nou, die voortdurende groei? En dat op het eind dan de Heer Jezus weer komt. Dus twee gelijkenissen. Zien we hier die twee groepen mensen, die vermenging? Dat is dan de vraag. Nou, wat ik wil laten zien is dat de Bijbeluitleg vaak wordt bepaald door de visie op het koninkrijk. Een verschillende visie op het koninkrijk hebben we al gezien. Die leidt tot verschil in opvatting over gemeente zijn, evangelisatie, doop. Maar het leidt dus ook in verschil in opvatting hoe je je tot de samenleving moet verhouden. En het leidt ook nog tot verschil van uitleg van de gelijkenissen. Continuïteit of discontinuïteit, groei of niet. De gelijkenissen van het mosterdzaad en het zuurdeeg die worden doorgaans uitgelegd in overeenstemming met die continuïteitsgedachte dat er voortdurend groei zou zijn. Met de gedachte dat het koninkrijk groeit en groeit en de invloed van de christenen steeds groter wordt. dat zou je dan zien in het toenemend aantal vogels die een nest maken en het toenemende zuurdeeg in 3 maten meel. Maar is dat een juiste veronderstelling? Aan de hand van de uitleg van deze 2 gelijkenissen komt de vraag naar voren of er sprake dus is van een stijgende lijn of een dalende lijn met betrekking tot het koninkrijk. Naar Matteüs 13, vers 31 en 32. Een andere gelijkenis hield hij hen voor. En hij zei, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mosterdzaad dat iemand nam en in zijn akker zaaide. Dat is wel het kleinste van al de zaden, maar als het opgegroeid is, is het het grootste van de tuingewassen en het wordt een boom, zodat de vogels in de lucht een nest komen maken in zijn takken. Wie die continuïteitsgedachte aanhangt, die zal zeggen, het gaat over een geestelijk koninkrijk. De verzameling van alle gelovigen die onder Gods heerschappij staan. En die groei die gaat voorspoedig. Maar hier is koninkrijk een begrip dat Jezus voorhoudt aan zijn volk Israël. En in overeenstemming met het Oude Testament is er de verwachting van een aarts-messiaans koninkrijk. Een aards koninkrijk dat zal zijn zoals in de hemel. En het is de vraag of je die groei, naar aanleiding van deze 2 versen, alleen maar positief moet duiden. Er zou ook sprake kunnen zijn van een groei die niet zuiver is. Een groei waarbij er sprake is, wat ik al eerder zei, van vermenging. Vermenging van oude en van nieuwe verbond. Bepalend is wat met die boom en de vogels die er een nest in maken, wat daarmee wordt bedoeld. En wat bij de 2e gelijkenis wordt bedoeld met het zuurdeeg in 3 maten meel. Als je naar de vogels kijkt in directe context, dan hebben de vogels helemaal geen positieve duiding. Kijk maar naar de gelijkenis van de zaaier. De vogels die het zaad bij de weg gezaaid werd, wegpikten, die waren namelijk, zo staat het daar ook beschreven, die waren een instrument van Satan. Daar worden de vogels dus helemaal niet positief geduid. En samen met dat idee van vermenging brengt dat mij ertoe om de vogels die in die boom nestelen, om die niet positief te duiden. Die brengen juist het oude verbond weer naar voren toe, die gerechtigheid verwachten van de wet. Er vindt een vermenging plaats van oude en van nieuwe verbond. Gerechtigheid verwachten van de wet, gerechtigheid verwachten van geloof. Nog een voorbeeld buiten dit hoofdstuk dat mijns inziens laat zien dat die vermenging plaatsvindt. Dus niet alleen maar een positieve groei. Denk dan maar aan de gelijkenis van het onkruid en de tarwe. Er zijn meer voorbeelden dat vogels in de Bijbel geen positieve duiding hebben. Dus niet per definitie een positieve groei. Welke overeenkomst qua vermenging zien we nou bij de volgende gelijkenis? Vers 33. Een andere gelijkenis sprak hij tot hen. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan zuurdeeg, dat een vrouw nam en in 3 maten meel verborg, totdat het helemaal doorzuurd was. En de algemene gangbare uitleg in overeenstemming met die continuïteitsgedachte is als volgt. Het christendom werkt niet alleen uiterlijk als een mosterdzaad, maar ook innerlijk als zuurdeeg. De Calvinistische koninkrijksleer die legt de nadruk op het eerste gedeelte van de tekst. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan zuurdeeg. En het zou dan opnieuw om een geestelijk koninkrijk gaan. Het gaat dan over de kerk, volgens Calvin. En door een positieve uitleg aan zuurdeeg te geven, het rijzen ervan, het steeds groter worden, gaat men ervan uit dat het kwade langzamerhand wordt overwonnen. En de Calvinistische gedachte van de kerk is dat de kerk het zogenaamde bruggenhoofd van de koning is, van waaruit de kerkelijke troepen het hele rijk dat thans nog onder vijandelijk beheer is gaan bezetten. Stap voor stap wordt land veroverd, langzaam maar zeker gaan we door. Dat lied is helemaal daarop gebaseerd. Dit is de voortzetting van even rooms-katholiek denken. En het past dus ook, zoals ik al eerder zei, past het ook bij de Kingdom Koninkrijk Nu theologie. Het zuurdeeg is dan het bruggenhoofd en de drie maten meel, die zijn dan de rest van het rijk. De wereld die te zijner tijd geheel doorzuurd zal zijn met het evangelie. En dan zal de Heer Jezus weerkomen en zal de aarde voor hem buigen. Maar kan dat woord zuurdeeg, kan dat wel positief worden geduid? In letterlijke zin wordt het gebruikt voor het middel waarmee men deeg liet rijzen. Bij de instelling van Pesach in Exodus 12 moeten ongezuurde broden worden gegeten, anders dan word je uitgeroeid. In Leviticus 2 bij het spijsoffer mag geen zuurdeesem worden gebruikt. Zuurdeesem moet in beide gevallen dus vermeden worden. Het heeft een negatieve duiding. Ik heb deze studie eens een keer gedaan met voorgangers, baptisten voorgangers. En toen hadden we het ook al even over dat zuurdeesem en de uitleg van deze gelijkenis. En toen zei een van de voorgangers ook, oei, zei die. Er zijn bij hem in de gemeente een discussie gehad over wat we nou bij het avondmaal moesten gebruiken. Gezuurd brood of ongezuurd brood. En toen had hij gezegd, ja, het maakt helemaal niet uit. Want zuurdeesem kun je zowel positief als negatief uitleggen. Maar hij zei, nu kom ik erachter, nu je het inderdaad zo uitlegt, je hebt gelijk, dat die zuurdeesem wordt ten allen tijde negatief uitgelegd. Waarom zou dat dan bij deze ene tekst in één keer een positieve duiding hebben? Het zuurdeesem komt ook in overdrachtelijke zin voor. Een beeld van de huigelachtige gezindheid of de leer van de fariseeën. En Paulus die waarschuwt de Corinthiërs om het oude zuurdeeg van gerechtigheid door de wet, om dat uit hun midden weg te doen en op Christus te zien. Dat is die hele discussie. Oude, nieuwe verbond. Willen ze zich helemaal overgeven aan Jezus? En willen ze het oude verbond, gerechtigheid verwachten van de wet, helemaal loslaten? Het zuurdeeg kan mijns inziens dus geen betrekking hebben op het beginsel van het koninkrijk dat alleen maar op een positieve manier groeit en groeit en groeit en toeneemt. Vanuit het oogpunt van vermenging denk ik dus veel meer aan een vijandig principe. Zoals blijkt uit 1 Korinthe 5, vers 6 tot en met 8, wordt het zuurdeeg oud zuurdeeg genoemd. Dat staat voor gerechtigheid verwachten van de wet. De principes van het koninkrijk vermengen met wetticisme. Wetticisme is gerechtigheid verwachten van de wet. Een gemengd evangelie. Een Jezus plus evangelie. Waar Paulus voor waarschuwt in bijvoorbeeld de Galatenbrief. Daar zie je ook die dreiging van die vermenging te ontstaan. En dan zegt Paulus, dat is een vals evangelie. Hij is daar heel radicaal. Die vermenging die blijkt ook uit die drie maten meel. Matteüs 13, vers 33. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan zuurdeeg dat een vrouw nam en in drie maten meel verborg, totdat het helemaal doorzuurd was. De vrouw nam drie maten meel. En dat is de hoeveelheid die God ingesteld had voor het spijsoffer dat op zijn altaar moest komen. Het spijsoffer moest altijd uit drie maten fijn meel bestaan, dat het een offer was aan God. Drie maten meel is één eva, ook zo'n gewichtseenheid. Wat heeft God in het Oude Testament ingesteld omtrent dat spijsoffer? Dit moest niet alleen bestaan uit drie maten meel, maar daar mocht absoluut geen zuurdeesem in. Wel moest het met olie overgoten worden, waarbij een weinig zout toegevoegd moest worden. En olie is het beeld van de Heilige Geest. En zout is het beeld van het bederfwerende. De vrouw doet hier iets wat zij niet mag. Zij deed het stiekem. En niemand mocht het zien. Ze verborg het zuurdeeg in het spijsoffer van God. En spijsoffer, dat is de vertaling van het Hebreeuwse woordje mincha. Dit woord betekent niet spijs, maar gave, geschenk, gift. Een offerande. Een minga die werd gebracht uit erkenning van de waardigheid van de ontvanger. Het spijsoffer dat spreekt van het reine mens zijn en het zuivere leven van de Heer Jezus. Hij die rein is, hij die zonder smet is, hij die zonder zuurdeeg is. Hij die met olie overgoten is, gezalfd met Gods geest. Hij die het zout van de wereld is. Dat is de vervulling van het spijsoffer. Alle offers die verwijzen uiteindelijk naar de Heer Jezus. En hieruit blijkt dat hij geschikt was als offer. Hij was geschikt als offer aan het kruis. Met het zuurdeeg wordt die waardigheid aangetast. Gerechtigheid verwachten van de wet gaat niet samen met het leven uit Gods genade. De vrouw doet niet alleen wat ze niet mag. Ze doet ook iets niet wat ze wel zou moeten doen. Het offer met olie overgieten en zout toevoegen. Olie, het beeld van de Heilige Geest die de wedergeboorte bewerkt. En in de bergrede leert Jezus zijn volk dat zij het zout zijn van de aarde. Bederfwerend, smaakmakend moeten ze het leven van God laten zien in deze wereld. Hij zegt dat jullie zijn het licht van de wereld. Olie is nodig om de lamp brandende te houden. Het volk van God heeft het woord, heeft de tenag, het Oude Testament ontvangen, die een lamp voor hun voet is en een licht op hun pad. Maar velen leven nog in de schaduw. Zoals bij de 5 wijzen en de 5 dwaze maagden. Zoals bij de 5 dwaze maagden hun lampen doven en ze niet op de bruidegom zien. Zij zien niet op de vervuller van de wet. En er zijn er ook die wijs zijn. De wijze maagden die extra olie hebben. Die met het spijsoffer overgieten met olie. En zo licht krijgen over dat nieuwe verbond en gerechtigheid door geloof verwachten. Ze gaan leven uit genade door de kracht van de Heilige Geest. En dit groeit naast elkaar op. En dat wordt door het zuurdeesem niet positief geduid. Nee, er is sprake van vermenging. Dus er is niet een continuïteit van groei, groei, groei en direct al dat je dat kunt betrekken op de kerk. Maar het gaat hier over het volk Israël in eerste instantie. En hun belofte van dat toekomstige Messiaanse koninkrijk. En dat de een helemaal leert om op Jezus te vertrouwen. En de ander, die verwacht nog die gerechtigheid van de wet. Is er naar de toekomst toe een positieve groei van het koninkrijk te verwachten en komt de Heer Jezus terug op het hoogtepunt? Ja, wat bedoel je dan met koninkrijk? Calvijn die interpreteert het koninkrijk puur als geestelijk. Door oud-testamentische profetieën voor Israël te vergeestelijken en die toe te passen op de kerk. Wat zeggen Handelingen en de brieven over het koninkrijk? En na zijn opstanding, dan spreekt de Heer Jezus met zijn discipelen over de dingen aangaande het koninkrijk. En dan stellen zij die samengekomen waren, Jezus de volgende vraag. Zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? Jezus corrigeert niet dat ze over Israël spreken. En hij corrigeert ze ook niet dat ze nog steeds een aardse koninkrijksverwachting hebben. Maar, zegt Jezus, het komt u niet toe de tijden of de gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Hij bepaalt wanneer het koninkrijk voor Israël komt. Het gaat de discipelen in Handelingen 1 vers 6 terecht om het aardse koninkrijk voor Israël. Maar Jezus maakt duidelijk dat de Vader dat moment bepaalt en dat ze nu eerst een andere opdracht hebben. Maar u zult kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in Judea. Oké, dat is geen probleem. Oh, ook Samaria. Tot aan het uiterste van de aarde, die heidenen ook. Je moet er eens over nadenken hoe confronterend zo'n opdracht voor hun moet zijn geweest. Het is Gods bedoeling dat zijn volk Israël een licht voor de volken zou zijn. Dat zij het evangelie van het koninkrijk, het komende koningschap van de Heer Jezus, de Jezus de Messias, dat zij dat zullen verkondigen. Hij die zal regeren vanuit Jeruzalem over deze aarde. En er komt een moment dat Gods koninkrijk op aarde zal doorbreken. Dat Gods volledige koninklijke macht over deze aarde en zijn schepselen een feit zal zijn. En dat herstel dat zal in Christus bijeengebracht worden, zoals in Efeze 1 staat. Efeze 1 vers 10. Hij zal regeren. Maar hoe zit het dan in het hier en nu? Tot die tijd van die parousia, het present zijn van Jezus de Messias als koning op deze aarde. Hoe zit het in het hier en nu? Totdat het koninkrijk komt, gelijk in de hemel, zo ook hier op de aarde. En dat brengt me bij het koninkrijk in de brieven. En we beginnen met de tekst uit Kolossenzen 1, vers 13. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Hier staat niet dat het koninkrijk in ons is, maar dat wij in het koninkrijk zijn. En dan hebben we het over een geestelijk koninkrijk. De gemeente is in mijn ogen dan ook niet het koninkrijk, wij zijn in het koninkrijk. En dat is een geestelijk koninkrijk. Samen als gelovigen zijn in de aanwezigheid van God, waar Hij regeert. Met Christus geplaatst in de hemelse gewesten, ook in de Efezebrief. Dat koninkrijk is daar een niet zichtbaar koninkrijk, daar waar de koning is. En wij zijn daar waar hij is, omdat wij in hem zijn. Eén met Christus. En dat blijkt dus ook heel duidelijk uit Efeze 2 vers 6, wat ik net al zei, we zijn medegezet in de hemel in Christus Jezus. Of zoals het geschreven staat in Filippenzen 3 vers 20, ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus. We zijn heilig, we zijn apart gezet. Geestelijk gezien maken wij deel uit van een ander koninkrijk. Een geestelijk koninkrijk, een niet zichtbaar koninkrijk. Wij zijn met Christus nog verborgen in God. Een koninkrijk waar onderdanen verzameld zijn, waarover het koningschap van de Heer Jezus al een feit is, maar dat voor deze wereld nog verborgen is. Kolossenzen 3, vers 3, ik noemde het net al, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. En waar wij toe geroepen zijn, is om in deze wereld te laten zien dat wij onderdanen zijn van koning Jezus. Dat wij hem toebehoren. Die nog niet vanuit Jeruzalem regeert in deze wereld, maar die wel regeert in onze harten. De koning is in aantocht. Er zal een moment zijn dat het koningschap van de Heer Jezus over deze wereld zal aanbreken. Hoe zit het dan in de brieven met die continuïteitsgedachte? Zien we daar een steeds grotere invloed van de gelovigen in deze wereld en dat Jezus dan terugkomt op het hoogtepunt? De brieven die spreken over afval, over toenemende vervolging, over verdrukking. De strijd tegen Jeruzalem zal toenemen. Volkeren zullen zich eraan vertellen. En dan komt Christus niet op een hoogtepunt, maar hij komt op het dieptepunt om in te grijpen tijdens de dag des Heren. De dag des Heren, dat is een periode van oordeel, van verwoesting, van benauwdheid, van wraak, van duisternis, van rechtspraak. Het is allemaal de periode vlak voor de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Wat in de vervangingstheologie gebeurt, is dat de gemeente de plaats inneemt van Israël. Profetieën in het Oude Testament worden veelal vergeestelijkt en in plaats van Israël op de kerk betrokken. En hetzelfde gebeurt ook met de belofte van een toekomstig messiaans duizendjarig vrederijk. Zij die uitgaan van die continuïteitsgedachte. Dus die Calvijngedachten, de reformatorische gedachten, die hangen ook het zogenaamde amillennialisme hangen zij aan. Millennium betekent 1000 jaar en a betekent niet. Niet een letterlijk 1000-jarig vrederijk. En ze zien het 1000-jarig rijk niet als een afgebakende periode van 1000 jaar, maar als een geestelijke realiteit die betrokken moet worden op de hele kerkgeschiedenis vanaf Christus' eerste komst tot aan zijn wederkomst. En zo denken de Rooms-Katholieken, zo denken de Oosters-Orthodoxen en over het algemeen ook het traditioneel protestantisme, Luthers, gereformeerd, Anglicaans. En dat is dus ook de visie van Calvijn. En naast het vergeestelijke van de profetieën van het Oude Testament en die betrekken op de kerk, wordt dan bijvoorbeeld ook het Bijbelboek Openbaring, wordt louter symbolisch uitgelegd. Of uitgelegd als een symbolische uitleg, puur en alleen maar betrekking hebbend op die tijd waarin het geschreven is. Ze spreken niet over een toekomstig rijk voor Israël op aarde, maar ze beginnen direct over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Ik ga uit van millennialisme. Pre betekent voor. Dat betekent de wederkomst voor het 1000-jarig vrederijk. Dus eerst de wederkomst van de Heer Jezus en dan vangt het Messiaanse Rijk het 1000-jarig vrederijk aan. De Heer Jezus die spreekt in de evangeliën over het koninkrijk in overeenstemming met het Oude Testament. Een toekomstig Messiaans vrederijk hier op aarde. De Messias, de Heer Jezus, zal regeren vanuit Jeruzalem. En het doel van de komst van Christus naar deze aarde was dat God zich met zijn volk zou verzoenen, bij zijn eerste komst. De verstrooiden die moesten teruggebracht worden naar het land en zij zouden onder aanvoering van de Messias hun roeping weer moeten oppakken om een licht voor de volken te zijn. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Zijn kruisdood en opstanding brengt verzoening voor alle mensen. Maar die wordt alleen bekrachtigd als mensen de Heer Jezus aanvaarden als hun redder en verlosser. En zij die in hem geloven, ontvangen de Heilige Geest. En dan ontstaat er na de uitstorting van de Heilige Geest een compleet nieuwe situatie. De Jood en de heiden die in de Heer Jezus geloven, worden samengevoegd in het lichaam van Christus. Samen, één met hem, in hem een nieuwe schepping, een nieuwe mens. Overgezet in dat geestelijke koninkrijk, met hem gezet in de hemelse gewesten. En we zijn geroepen om te getuigen van de hoop die in ons is. Er is dan geen positieve groei, totdat uiteindelijk iedereen tot geloof gekomen is en de Heer Jezus op het hoogtepunt komt. En als je dat gelooft, dan zie je de tekenen van groei in de evangeliën als positief en betrekking hebbend op de kerk. Het gaat daar dus niet over de kerk, maar het gaat over het Joodse volk en de belofte van het koninkrijk hier op aarde. En die groei is een groei van vermenging. Een deel van de Joden blijft onder de bedekking van het oude verbond en een deel van de Joden aanvaardt Jezus als Messias en worden gevoegd in het lichaam van Christus. Maar de roeping van Gods volk is onberouwelijk, staat in Romeinen 11. God houdt zijn roeping voor zijn volk in stand. En in die roeping zullen ze worden hersteld. En het gaat door verdrukking heen. En de Bijbel spreekt over een tijd van Jacobs benauwdheid. Maar een rest zal door de Heere worden gered en zij zullen tot bekering komen. Israël zal uit de grote verdrukking uit Jacobs benauwdheid komen. En onder luid bazuingeschal zal het volk bijeen vergaderd worden over de hele wereld. En de Heere die zal met zijn volk in het gericht treden en een nieuw verbond met hen sluiten. Hebben we ook vanmorgen gehoord. In eerste instantie is het nieuwe verbond voor Israël en Juda. Kijk maar in Jeremia 31 vers 31. En hij zal ook met de volken in het gericht treden. De schapen zullen van de bokken worden gescheiden. Matteüs 25. Ook aan het begin van dat nieuwe komende Messiaanse vrederijk hier op aarde. Dan vangt het vrederijk aan waar bijvoorbeeld in Jesaja 65 over wordt gesproken. In vers 17 wordt dan wel gesproken over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Maar kijk maar eens of daar hetzelfde mee bedoeld wordt als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde als in Openbaring 21. Jesaja 65. Want zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden. Ze zullen niet meer opkomen in het hart. Maar wees vrolijk en verheug u tot in eeuwigheid in wat ik schep. Want zie, ik schep Jeruzalem een vreugde en zijn volk blijdschap. En ik zal mij verheugen over Jeruzalem en vrolijk zijn over mijn volk. Geen stem van geween zal erin meer gehoord worden of een stem van geschreeuw. Daar zal niet meer zijn een zuigeling die maar enkele dagen leeft, of een oude man die zijn dagen niet zal volmaken, want een jonge man zal sterven als een 100-jarige. Dus er is nog wel sprake van dood. Maar een zondaar, al is hij 100 jaar, zal vervloekt worden. Ze zullen huizen bouwen en erin wonen. Ze zullen wijngaarden planten en van hun vrucht eten. In wat zij bouwen zal geen ander wonen van wat zij planten en zal geen ander eten. Want de dagen van mijn volk zullen zijn als de dagen van een boom. Dat is heel lang, maar wel eindig. Net als bij Adam. En mijn uitverkorenen zullen lang genieten van het werk van hun handen. Zij zullen zich niet voor niets vermoeien of kinderen baren voor iets verschrikkelijks. De NBG-vertaling heeft het over een vroegtijdige dood. Dus weer zie je, er is wel dood, maar geen vroegtijdige dood. Want zij zijn het nageslacht van de gezegenden door de Heere en hun nakomelingen met hen. En het zal geschieden dat voordat zij roepen, ik zal antwoorden, terwijl ze nog spreken, ik zal horen. Een wolf en een lammetje zullen gezamenlijk weiden. Een leeuw zal stro eten als een rund. Een slang, zijn voedsel zal stof zijn. Ze zullen geen kwaad doen en geen verderf aanrichten op mijn heilige berg, zegt de Heer. Nou, is dit een nieuwe hemel en aarde van Openbaring 21, vers 1 en 2? De omschrijving uit Jesaja 65 wordt vaak toegepast op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde uit Openbaring 21. Toch gaat het in Jesaja 65 duidelijk over een voorafgaande periode. Over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde lezen we namelijk dat er geen dood meer zal zijn. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk is gemaakt. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn en God zal zelf bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, geen jammerklacht of moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Dus het Messiaanse Rijk zal dus nog geen ideale situatie zijn waarin alles perfect is. De Heer die zal zelfs nog met zijn harde hand moeten optreden. Denk aan het einde van Zacharia 14, waar we lezen over het loofhuttenfeest dat gevierd gaat worden. De volken zullen naar Jeruzalem moeten optrekken. En de volken die dit niet zullen doen, die zullen worden gestraft. Dus er is ook nog weer een mogelijkheid van het niet zullen doen. Dus het is geen volmaakte situatie nog op dat moment. Aan het einde van het 1000-jarig rijk zal Satan nog 1 keer worden losgelaten. En dit heeft als gevolg dat vijandige volken zich opnieuw weer achter de Satan gaan scharen. En wanneer die 1000 jaar, Openbaring 20 vers 7... tot een einde gekomen zijn, zal de Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. En hij zal uitgaan om de volken te misleiden die zich in de 4 hoeken van de aarde bevinden, Gog en Magog, om hen te verzamelen voor de oorlog. En hun aantal is als het zand van de zee. En ze kwamen op over de breedte van de aarde en omsingelden de legerplaats van de heilige en de geliefde stad. Maar er daalde vuur van God neer uit de hemel en dat verslond hen. En de duivel die hen misleidde, werd in de poel van zwavel en vuur geworpen. maar ook het beest en de valse, waar ook het beest en de valse profeet zijn. En ze zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid. Tijdens dat Messiaanse Rijk zal de Heer Jezus al zijn vijanden aan zijn voeten onderwerpen. Na de laatste opstand van Satan, aan het einde van het Messiaanse Rijk, dat duizendjarig vrederijk, zal de Heer Jezus alles overgeven aan de Vader. Kijk maar in 1 Korinthe 15. Want hij moet koning zijn totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die teniet gedaan wordt is de dood. Klopt, hè? Met die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Immers alle dingen heeft hij aan zijn voeten onderworpen. Wanneer hij echter zegt dat aan hem alle dingen onderworpen zijn, is het duidelijk dat hij die zelf alles aan hem onderworpen heeft, hiervan is uitgezonderd. En wanneer alle dingen aan hem onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf zich onderwerpen aan hem die alle dingen aan hem onderworpen heeft, opdat God alles in allen zal zijn. Dan is het tijd voor de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Tot slot de vraag die zich nog opwerpt. Waarom dan een duizendjarig vrederijk eerst nog, voordat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt? Heel de schepping is gevallen en heel de schepping verlangt naar bevrijding en verlangt naar herstel. Hetzelfde geldt voor Israël. Ze zijn gevallen. De zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar het Oude Testament staat vol van beloften dat God hen zal herstellen. Dat hij het zal doen. In het Messiaanse Rijk zal alles worden teruggebracht onder Jezus' heerschappij. God zal tot zijn doel komen met heel zijn schepping. En hij gaat herstellen wat onder Adam en later Israël gevallen is. Alles wat in alles op aarde en in de hemelse gewesten zal stapje voor stapje weer gaan functioneren zoals God dat wil. Net als in de Hof van Eden. Het zal op alle terreinen zal het zichtbaar worden. Herstel op het terrein van de mensheid. In Jesaja 2 vers 2 tot en met 4 lees je dat de volken zullen optrekken naar de berg van de Heere en dat ze zich zullen laten onderwijzen. Er zal geen oorlog meer zijn. Op het terrein van het dierenrijk komt er herstel. Jesaja 11. We hebben het al gelezen, dat de wolf bij het lam zal verblijven. Ook op het terrein van de hemelse gewesten zal er herstel plaatsvinden. En naast Satan en de twee beesten uit Openbaring 13 zullen ook alle machten en krachten aan hem onderworpen zijn. In de poel van zwavel en vuur zullen ze geworpen worden. Paulus schrijft in Filippenzen 2 vers 10 en 11 dat elke knie zich zal buigen in de hemel en op de aarde, maar ook onder de aarde. En elke tong zal belijden dat Jezus Christus de Heere is. En last but not least, het herstel van Israël als volk. Er blijft nog een sabbatsrust voor het volk van God. Hebreeën 4, vers 9. Sabbat, de zevende dag, de vervulling. Er blijft nog een sabbatsrust voor het volk van God. De zevende dag, de dag van rust. En je ziet de relatie met het ingaan in het koninkrijk, in het Messiaanse Rijk, in het duizendjarige Rijk. Daar speelt het herstel van Israël als volk een hele belangrijke rol. En vele Messiaanse beloften uit het Oude Testament worden dan vervuld. Vanaf de schepping van Adam gerekend zijn we inmiddels zo'n kleine 6000 jaar onderweg in Gods plan. Is het dan een vreemde gedachte dat het herstel en het leven onder zijn heerschappij op deze aarde minimaal 1000 jaar gaat duren? Tijdens dat koninkrijk zal Jezus de Messias en met hem de martelaren die uit de grote verdrukking komen, zullen met hem regeren. Ik ga ervan uit dat het gaat om Joden die tijdens de grote verdrukking tot geloof zijn gekomen. Als de Heer Jezus terugkomt en zijn koninkrijk vestigt, dan lezen we in Daniël 7 vers 27, maar het koningschap en de heerschappij en de grootheid van de koninkrijken onder heel de hemel zullen gegeven worden aan het volk van de heiligen, van de Allerhoogste. Hier gaat het heel duidelijk, en dat hebben we ook in de studie over Daniël gezien, gaat het heel duidelijk over het Joodse volk. Zij ontvangen de heerschappij om hun priesterroeping als hoofd van de volken definitief te gaan vervullen. Een vergelijkbare heersende positie beloofde de Heer Jezus aan zijn 12 discipelen. In Matteüs 19, vers 28. Zijn 12 discipelen die het volk Israël vertegenwoordigen. Voorwaar, ik zeg u, dat u die mij gevolgd bent in de wedergeboorte, als de Zoon des Mensen zal zitten op de troon van zijn heerlijkheid, ook zult zitten op de 12 tronen en de 12 stammen van Israël zult oordelen. De gemeente heeft een andere roeping. Een hemelse roeping. En een hemelse bestemming. Wij zijn burgers van een rijk in de hemelen. Wij zijn als gemeente een getuige in deze wereld, maar bovenal getuigen wij in de hemelse gewesten van Gods veelkleurige wijsheid. Ons getuigenis op aarde is een weerspiegeling van ons getuigenis in de hemel. Onze geestelijke zegeningen zijn in de hemelse gewesten, waar zich ook die geestelijke strijd afspeelt. Hoewel de positie van Israël vanzelfsprekend ook geestelijke dimensies heeft, spelen hun zegeningen en strijd zich voornamelijk in de zienlijke wereld af. Israël en de gemeente hebben een eigen positie. Niet de een meer of de ander minder, maar ze hebben een eigen positie en roeping en zullen door Gods genade tot hun bestemming komen. Tot slot de kernvraag die ik aan het begin heb geformuleerd. Hoe verhoudt nou de gemeente zich nu tot de samenleving in relatie tot je visie op het koninkrijk? Nou, wij zijn dus geplaatst in het niet-zienlijke koninkrijk waar God regeert. Jezus Christus die wil nu in jou en mij regeren. En wij moeten ons daarom aan hem toewijden. We moeten ons laten leiden door de Heilige Geest. En dit vernieuwde leven en de boodschap van bekering moeten wij laten horen en zien in de wereld waarin wij leven. We zijn ons ervan bewust dat die boodschap tegendraad zal zijn. Dat het ook vervolging op zal leveren. En daar waar het vervolging oplevert, hebben wij die geweldige hoop die voor ons ligt dat de koning komt. Dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die straks geopenbaard zal worden. We zijn al hemelburgers. Maar dat is een reeds en een nog niet. Maar dat nog niet, dat zal spoedig aanbreken. Bij de piëtisten lag in de 17e eeuw nadruk op eenmalige persoonlijke bekering en dagelijkse heiliging. Dat vernieuwde leven dus. Een Lutheraan die zou zeggen dat piëtisme kan leiden tot overgeestelijkheid, wereldmijding. Maar de Calvinist die erkent dat de Engelse vorm van piëtisme, de evangelicals in de 19e eeuw, dat ze voorop liepen bij de acties tot afschaffing van de slavernij. Vanuit vernieuwde levens is er een grote stroom van zegen over de wereld verbreid door zending en sociale arbeid. En dat laatste dat staat nooit los van vernieuwde levens en verkondiging. Maar vanuit nieuwe levens en verkondiging hebben wij het verlangen om de liefde van Jezus bekend te maken in deze wereld. Dat was wat ik met jullie wilde delen over dat begrip koninkrijk. Geestelijk koninkrijk, daar zijn wij ingeplaatst onder Jezus heerschappij, het lichaam van Christus. Maar er wacht nog een aards messiaans koninkrijk dat vooraf zal gaan, dat de voorbereiding zal zijn op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die zal gaan komen. En ik hoop dat het zo ook een beetje duidelijk was van, hey, hoe komen dan die verschillen? Dat komt dus niet in eerste instantie door de doop waar dan zoveel aan vasthangt, maar het begint dus al eerder bij het begrip koninkrijk. Daardoor ontstaan verschillen. Daardoor kijk je anders aan tegen het hele begrip gemeente zijn. Je kijkt anders aan tegen de doop, je kijkt anders aan tegen evangelisatie. Dus daar is het ook allemaal mee te maken. Ik hoor zo vaak van mensen, want ik heb wel eens een keer hier gevraagd, hè, van toen de zaal helemaal vol zat, van wie komt nou van oorsprong uit een baptistengemeente? Nou, er gingen geloof ik dan niet een handvol handen omhoog. De meeste mensen hebben toch oorspronkelijk een reformatorische achtergrond. En dan komen ze in een baptistengemeente en zeggen, hey, we horen nieuwe dingen. Kijk, wat basis van het evangelie betreft, hopelijk gewoon hetzelfde. Maar toch in relatie naar de doop, maar ook eindtijd en dat soort zaken, hoor je allemaal dingen die je dan niet eerder hebt gehoord. Maar dat heeft dus hier mee te maken. En daar gaan we elkaar niet mee verguizen van, jullie deugen niet en wij weten precies hoe het zit. Helemaal niet. Maar wij mogen daar ook een stuk zoekende in zijn. En laten we elkaar vooral waarderen op dat punt van die verzoening waar we elkaar weer vinden bij Jezus Christus en die gekruisigd, hij de opgestane die van ons houdt. Amen. Ik wil met jullie bidden. Heer, we danken u dat we zo even deze avond in alle rust mochten stilstaan om na te denken over wat uw woord zegt over dat begrip koninkrijk. Heer, u houdt van uw volk, uw oogappel en ja, we zien dat de kerk zich zo in plaats van heeft gesteld en dat we daardoor in onze ogen ook ja, verkeerde afslagen nemen. Je geeft ons wijsheid om uw woord te verstaan. Dat we zo mogen begrijpen dat ook wij als gemeente geroepen zijn om onder uw heerschappij te leven en iets te weerspiegelen van wie u bent in deze wereld, opdat nog velen u mogen leren kennen. Zegent u ook zo onze gesprekken in de pauze en daarna laat het zijn tot eer en glorie van uw naam, in Jezus' naam. Amen.